VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
Paradiso bestaat 50 jaar. En om dat te vieren heeft Nooit meer slapen een vijfdelige podcastserie gemaakt over het poppodium. En straks na 1:30 kunt u luisteren naar aflevering 1, De Oerknal. En daarin hoort u onder andere meer Willem de Ridder en Ernst Jans over die eerste jaren van Paradiso praten. En komend uur zit tegenover mij Barbara van Beukering. Barbara van Beukering begon de school van journalistiek met een grote droom: de nieuwe meesterinterviewer worden à la Bibeb. Inmiddels heeft ze een carrière in de toppen van de journalistiek achter de rug. Ze begon bij televisie als verslaggever voor Tros Kieskeurig en Actua Geld. Was presentator voor Pauze TV en werkte achter de schermen van Avro, RTL 5, Veronica en Teliac. En toen stapte ze over naar de geprinte media. Hoofdredacteurschappen volgden bij onder andere Baby Magazine, Avantgarde, Boulevard, Volkskrant Magazine. En na 7,5 jaar als hoofdredacteur van het Parool richtte ze digitale nieuwsmagazine Paper op, dat na een dik jaar aan Blendel werd verkocht. En na 14 jaar verliet Van Beukering de persgroep, waar ze als chef van Volkskrant Magazine begonnen was. En opeens zat ze thuis. Hoe nu verder, vroeg ze zich af. Dat werd de leidraad van haar boek Kruip nooit achter een geranium. En daarvoor interviewde ze oudere vrouwen als Hedy Dancona, Ans Marcus, Gerdy Verbeet, Nelly Kroes en anderen die ze als rolmodel beschouwt. Barbara, welkom.
Dag Elfie.
Je zit me heel verbaasd aan ja, te kijken.
Ik denk, nou, ik vind het een prachtige introductie. Ik denk ook wel, oh, wat ben ik al oud als je dat zo allemaal achter elkaar opsomt. Wat een leven heb ik toch al achter de rug, zeg.
Nou, je kunt natuurlijk zeggen, het is een boek over jouw rolmodellen, maar in feite ben je zelf ook een rolmodel.
Voor wie?
Nou, voor een vrouw als ik bijvoorbeeld, die begint in de media, in de journalistiek.
Nou, dat weet ik helemaal niet. Maar het is wel zo, als je het zo allemaal opzomt, dan denk ik wel, ja, ik ben wel echt al 30 jaar onderweg. Het is een hele lijst al inmiddels, ja.
Ja.
Meer dat gevoel.
Om te zeggen dat het alleen interviews met rolmodellen zijn, dat doet het boek tekort. Het is ook een autobiografische vertelling.
Ja, een beetje 50-50, denk ik, hè? Ik bedoel, ik heb het niet precies zo geteld.
Nee, je begint eigenlijk op het strand. Ja. Waarin je denkt, oké, hoe moet ik nu verder? Ik ben 50 geworden. Je zit er met je beste vriend in de zon. Nou, niet een onprettige plek om te zijn. Maar je denkt, hoe nu verder? En je neemt elk hoofdstuk eigenlijk een verhaal van een vrouw uit jouw familie als leidraad.
Ja.
Dus je oma's passeren de revue. Je moeder, je dochters. Ja.
En mezelf.
En jezelf.
Inderdaad, het gaat 4 generaties vrouwen.
Ja.
He, dat is inderdaad de rode draad. Inderdaad, oma's, moeder, mezelf en 3 dochters. De vrouwen uit mijn familie. Hun levens, of de verhalen uit hun levens beschrijf ik eigenlijk vooral om hun generatie goed neer te zetten. En daartussendoor vlecht ik de interviews met de 14 vrouwen die ik heb gevraagd. Van, nou ja, eigenlijk vooral naar hun generatie en hun leven en hoe ze oud worden, ja.
Ja, tot nu toe wordt aangestipt een meisje uit Friesland die naar de grote stad trok. Maar uit wat voor nest kwam je eigenlijk?
Ja, ik heb het zelf wel eens gekscherend genoemd. Een rotary milieu. Ik weet niet of ik mijn ouders daar nou per se mee tekort doe. Maar
zaten ze ook bij de rotary?
Ja, mijn vader zat bij de rotary. Dus dat. En mijn moeder was lid van de VVD en zat daarvoor in de gemeenteraad. Dus ik ben in de jaren 70 opgegroeid door 2 ouders die allebei heel ambitieus waren. Heel geëmancipeerd ook. Want mijn moeder werkte, mijn vader werkte. En we hadden het goed. We hadden een mooi vrijstaand huis. 2 auto's voor de deur. We gingen op vakantie. En eigenlijk zo'n milieu. Hard werken en het goed hebben. Dat wel harmonieuze jeugd.
Toch is het niet alleen rooskleurig, de verhalen uit je familie. Was er een verhaal van een vrouw in je familie die jou angst aanjoeg? Dat je dacht, oh nee, zo moet het nooit gaan bij mij?
Nou, vooral waar ik me heel erg bewust van werd, dat was eigenlijk toen ik vorig jaar op het strand zat en na zat te denken over, nou, ben ik 50 geworden? En nou, dat is de eerste moment waarop ik bewust was van, nu ga ik ouder worden. Toen dacht ik aan mijn oma's. En mijn oma's zijn allebei begin 1900 geboren. En die zijn eigenlijk allebei een echt een stereotype uit hun generatie. Ze hebben niet gestudeerd, ze hebben niet gewerkt. Ze waren echt op aarde om te trouwen, om kinderen te krijgen en het huishouden te doen. En ze zijn allebei, nou ja, na hun 50ste was het, ja, als de kinderen het huis uit waren, was het gewoon het leven een beetje afgelopen. Hè? Want als je dan geen werk had, jezelf niet ontwikkeld had, ja, wat moest je dan nog voorts doen? En dat heeft mij wel heel erg bewust gemaakt. Dat heeft me angst, ja, jouw vraag was, wat heeft je angsten gemaakt? Dat heeft me angsten gemaakt. En vooral, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat zij allebei 80 zijn geworden. Of de ene 80 en de andere 82. En dat zij allebei tegen mij, hun kleindochter, eigenlijk ongeveer vlak voor dat ze stierven, zeiden dat ze spijt hadden van hun leven. Dat ze niet gelukkig waren geweest. Omdat ze zich niet hadden kunnen ontwikkelen. Ze waren niet autonoom geweest, niet onafhankelijk geweest. De ene oma had 52 jaar lang in een slecht huwelijk gezeten, waar ze nooit uit was gestapt. En de andere oma had heel erg spijt dat ze nooit had gewerkt. En dat heeft mij angst aangejaagd. Ik dacht dat je 80 wordt en dat je dan doodgaat. Je weet dat je doodgaat op een gegeven moment, en dat je dan spijt hebt van je leven. Dat moet je zien te voorkomen.
Ja. Maar jij zit op dat strand en je zegt, ik weet niet wie ik ben. Ik ontleen mijn identiteit aan mijn werk en mijn kinderen, mijn moederschap.
Ja, dat realiseerde ik me.
Is er daarnaast nog iets?
Nou, ik realiseerde me, kijk, als je, ik heb, ja, als je altijd heel hard gewerkt hebt zoals ik, en je hebt ook nog 4 kinderen tegelijkertijd opgevoed, dat je weinig tijd hebt voor reflectie. Weinig tijd had voor reflectie. En automatisch ga je je identiteit ontlenen aan wat je doet. En in werk en in moederschap. Want je bent moeder en je bent, in mijn geval was ik 21 jaar hoofdredacteur. En dat ben je dan, moeder en hoofdredacteur, moeder en hoofdredacteur. En verder dacht ik niet zoveel over mezelf na, want er was weinig tijd voor. Gewoon, hè, doorgaan. En toen ik dus op mijn 50ste opeens op het strand zat en mijn werk had verlaten en mijn kinderen waren het huis uit, toen dacht ik opeens, huh, maar nou kan ik daar helemaal niet mijn identiteit meer aan ontlenen, want ik ben geen hoofdredacteur meer en ik ben, ja, ik ben natuurlijk wel moeder, want dat blijf ik mijn hele leven, maar niet meer in dagelijkse zin. Dus wie ben ik dan? Dus dat was wel een momentje van even bezinnen of even een soort reset. Van waar ontleen ik mijn identiteit aan dan? Wie ben ik dan en wat ga ik dan doen? Nou ja, dat zijn momenten.
Ja, je besloot voorbeelden, rolmodellen voor jou te interviewen. Vrouwen die 10, 20 jaar verder waren dan jou in het levenspad. En ik ben zo benieuwd. Hoe kun je nu die vraag voor jezelf beantwoorden? Wie ben ik?
Ja, maar nog belangrijker was dat ik dacht, ik ga vrouwen interviewen die 20 of 30 jaar ouder zijn dan ik. Want ik ben nu 50 en zij zijn al 70 of 80. Ik heb nog die weg te gaan. En hoe ga ik die weg invullen? Hoe is het dan om oud te worden? En hoe ga ik dat doen? En ik heb mijn rolmodellen, want de vrouwen die ik heb geïnterviewd, dat zijn de vrouwen die ik bewonder. Hedy Dancona en Nelly Kroes en Ans Marcus en Nelleke Noordenfiets zijn vrouwen van, ik dacht, wow, zo zou ik ook graag oud willen worden. Dus dat kan ik ze dan gaan vragen, van hoe moet ik dat doen? En wat mij ontzettend goed heeft gedaan eigenlijk, is dat zij me hebben laten zien van, je bent helemaal nog niet oud, je bent juist jong, je bent nog maar 50. Er ligt nog een wereld voor je open en het wordt nog een hele leuke fase.
Was dit eigenlijk de eerste keer in je leven dat je dacht, ik weet het even niet meer?
Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel echt, omdat ik al op mijn 22ste mijn man ontmoette en op mijn 24ste al, 23ste trouwde, op mijn 24ste al zwanger was van mijn eerste kind. En mijn werk eigenlijk altijd ik heb nooit één dag niet gewerkt. Dat ging achter elkaar door. Die lijst die jij opzomde al ter introductie van mij, daar heeft nooit een dag tussen gezeten. Dus de ene baan ging altijd meteen over in de andere baan. Er zat ook nog niet eens een vakantie tussen, bij wijze van spreken. Dus het was wel het eerste moment in mijn leven dat ik dacht, en nu dan? Ja.
Ja. Waarom nam je eigenlijk andermans verhaal als leidraad?
Nou, als leidraad, ik dacht, ik ga adviezen vragen aan vrouwen die veel langer leven dan ik en die het pad al hebben afgelegd. Dus ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik was, ja.
Had je ook een angst voor het ouder worden?
Nee, eigenlijk niet persoonlijk. Ook niet om 50 te worden, dat vond ik ook helemaal niet erg of zo. Maar meer, niet in angst, maar meer in nieuwsgierigheid. En zeker meer nieuwsgierigheid, dat was het eigenlijk. En daarom heb ik ook deze vrouwen uitgekozen. Omdat ik dacht van, ja, aan hun kan ik vragen van hoe doe ik dat? Hoe word je oud zonder het te zijn? En hoe word ik gelukkig oud? En kon ik dus mijn hele, ja, al die vragen op hun bot vieren van wijs me de weg. Dat was eigenlijk meer mijn idee.
Wat heeft je verrast in die gesprekken?
Nou, eigenlijk het belangrijkste wat me verrast heeft is dat eigenlijk mensen van mijn leeftijd, mensen van boven de 50, altijd toch een beetje moeilijk doen over van, oh, we worden nu ouder. Hè? En ouder, dat, daar hangt altijd een beetje somberheid omheen van, ja, het lichaam raakt in verval. En dan stop je op een gegeven moment met werken en dan word je gebrekkig. En het is over het algemeen niet heel positief ouder worden. En het meest heeft mij verrast dat ik die 14 vrouwen die ik heb geïnterviewd, alle 14 zeiden, dit is eigenlijk de leukste fase van ons leven. Het is hartstikke fijn om oud te zijn. En dat had ik van tevoren nooit bedacht. Ik hoopte op een optimistische uitkomst, zullen we zeggen. Maar dat ze allemaal zo echt, echt heel erg blij en gelukkig zijn in deze fase van hun leven, dat had ik niet van tevoren verwacht.
Wat ik opvallend vind is dat jij een vrouw bent die heel veel heeft gewerkt. Altijd heel gefocust. Je had de bijnaam dwang ook thuis. Is dat nu minder, nu je de 50 bent gepasseerd? Nu je dit boek hebt geschreven?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En ook om wat die vrouwen mij vertelden. Die zeiden eigenlijk allemaal, het mooiste van ouder worden is inderdaad dat die dwang, nou ja, dit dwang, maar dat je de verantwoordelijkheid voor je kinderen heb je niet meer, zodra ze uit huis zijn. Natuurlijk heb je dat altijd nog een beetje, maar niet meer de dagelijkse verantwoordelijkheid. Je hebt geen zorg meer over je ouders, want die zijn er op een gegeven moment niet meer. Maar en je hebt ook niet meer die enorme bewijsdrift of die dat hè, van oh, die de behoefte aan status of aan geld of aan je raakt dat wat vrijer en wat onafhankelijker van al die dingen. En dat is, ja, dat is een heel prettig gevoel. En ik denk, die vrouwen die ik interviewde, die zijn alweer veel verder dan ik. Die zijn helemaal, daarom zijn ze zo gelukkig, die zijn helemaal vrij. Maar ik voel het beginnetje daarvan, denk ik. Ik denk dat ik een beginnetje heb, hoor. Ik ben er nog lang niet bij dat hele vrije gevoel. Maar het beginnetje voel ik nu al.
Ja, maar die dwang, hè? Ik ben toch benieuwd, waar komt die dan vandaan? Je zegt zelf ook misschien een gevoel voor status. Of waarom is dat rotary meisje uit Friesland, heeft die dwang? Dat die bewijsdrift. Waar komt die vandaan?
Ja, ik denk eigenlijk gewoon dat het een karaktereigenschap is. Dat is en ook opvoeding. Ik ben ook wel opgevoed, maar ik ben heel perfectionistisch. Dat zit gewoon in mijn karakter. Als ik iets doe, wil ik het heel graag goed doen. Maar dat heb ik ook van mijn ouders meegekregen. En eigenlijk allebei. Dus ik ben en qua karakter en qua opvoeding heb ik gewoon altijd geleerd, wat je doet, moet je goed doen. Dus ik heb altijd hard gewerkt. Ik heb altijd mijn best gedaan in mijn werk. Maar ik wilde ook graag een goede moeder zijn. En ik wilde ook graag dat thuis alles op rolletjes liep. In het huishouden. En ook, maar ik wilde ook een fijne gastvrouw zijn. En goed koken voor mijn vrienden. En een fijne echtgenoot zijn. Ja, dat is een soort overdreven misschien wel. Bewijsdrift, weet ik niet. Ik hoef mezelf niet zo bewijzen. Maar gewoon alles zo goed willen doen.
Maar als ik nu een willekeurig vrouwenblad opensla, dan zie ik dat dit het recept is voor een burn-out.
Ja.
Dat is bij jou nooit gebeurd.
Nee, heb ik niet. Nee.
Het klinkt zo vermoeiend namelijk. Alles goed willen doen.
Ja. Ja, dat is het ook.
Ja. Wat is een goede moeder volgens jou?
Dat is eigenlijk ook wel weer een goede vraag. Want ik denk ook wel dat ik bijvoorbeeld niet een burn-out heb gekregen, omdat ik ook wel heel goed zag van, sommige dingen kon ik gewoon niet doen. Omdat ik altijd fulltime heb gewerkt, was ik natuurlijk niet altijd. Dus ik heb ook wel in een heel vroeg stadium gedacht, bepaalde dingen doe ik niet met mijn kinderen. Ik ga niet met ze knutselen. Ik ga niet met ze spelletjes doen. Maar ik doe bijvoorbeeld wel, ik praat heel veel met ze en ik maak een beetje andere dingen die ik met ze deed. Dus dat is misschien toch wel mijn redding geweest, dat ik gewoon wel goed keuzes kon maken van dit wel en dat niet. En bijvoorbeeld in het huishouden heb ik altijd gezegd, ja, ik kan niet het huishouden nog bij doen. Ik denk dat ik nog nooit de afgelopen 30 jaar een stofzuiger heb gehanteerd of een strijkbout. Dus daarin heb ik wel keuzes gemaakt. Van wel goed willen zijn in werk en in dit, maar niet alles willen doen, want dat kan gewoon niet.
Nee. Het boek is een aanstekelijk pleidooi. Je denkt, oh, zo wil ik ook oud worden. Eigenlijk met elk interview dat je leest, elk verhaal wat je vertelt. Maar goed moederschap, dat is natuurlijk, of een goede leider eigenlijk zijn in je eigen leven. Dat is voor iedereen anders. Bij jou kwam er ook een nanny aan te pas. Dat zullen veel mensen toch met, fronsend hebben bekeken.
Ja, want?
Nou, een goede moeder die
moet thuis zijn.
Nou, of aanwezig voor de kinderen. Dus veel mensen zijn zo in die opvatting.
Ja.
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 En het is heel veel mensen niet gegeven, de mogelijkheid tot een nanny.
Nou, ik kan je zeggen, ik heb dus mijn kinderen heel jong gekregen. Hè, want ik was 24 toen ik zwanger was van de oudste. En 26 en 28 toen had ik dus 3 kinderen. En ik denk dat ik tot mijn 30ste, dat mijn hele salaris naar de kinderopvang ging. En dan leefde van het salaris van mijn man. En mensen zeiden toen ook in die tijd van, hè, maar waarom werk je dan? Want ik bedoel, als je het gewoon regelmatig naar de kinderopvang brengt, dan kan je toch beter zelf thuis zijn voor de kinderen. Maar ik heb gewoon altijd het hele, echt het oergevoel gehad van, ik word niet een leukere moeder of een betere moeder als ik thuis ben voor de kinderen. En B, ik had ook gewoon een hele erge drang om te werken, mezelf te ontwikkelen. En ik vond het ook ontzettend leuk. En ik ben er heel erg van overtuigd dat mijn kinderen daar niet minder van zijn geworden. En dat ik daar ook geen slechtere moeder van ben geworden.
Ja, nou, een van de adviezen die ook heel mooi is van jouw moeder is, een gelukkige moeder is een goede moeder.
Ja.
En zij werkte en dat gaf haar heel veel geluk.
Ja.
Als burgemeester ook. Is dat ook wat jij hebt meegegeven aan je kinderen?
Ja. Ik denk dat inderdaad
1-op-1 doorgegeven.
Goed dat je dat ook hebt uitgepikt uit mijn boek. Want dat vind ik inderdaad een van de belangrijkste dingen die ik van mijn moeder heb geleerd. En die ik ook aan mijn kinderen altijd zal doorgeven. En die ik zelf leidraad, die ik zelf heb gevolgd. Een gelukkige moeder is een goede moeder. Want ik denk dat kinderen, het belangrijkste voor kinderen wat je ze kunt geven, is een harmonieuze jeugd, gelukkige ouders, warmte, veiligheid. En natuurlijk aanwezigheid. Ik ben ook nooit een afwezige moeder geweest. Ik bedoel, ik heb ze altijd zelf naar school gebracht en voorgelezen. Maar of je nou 3 dagen werkt of 5 dagen, dat maakt niet uit. Het maakt uit dat je laat zien dat je gelukkig bent en dat het allemaal veilig en harmonieus is. Dat is het belangrijkste.
Ja. Wat me opvalt aan het boek is dat je inderdaad mensen kiest die op jou lijken. Waarvan ik zou zeggen, nou, daar ben jij over 20 jaar. Dan sta jij in zo'n boek. Ze bevestigen je in je gedachten dat werken en doorgaan altijd het belangrijkste is. In de Volkskrant was een ingezonden brief. En ik vond het wel een interessante. Ik wou hem even met je delen. Ik ben benieuwd hoe je er tegenaan staat. Waarin een lezer het als volgt beantwoordt. Ik ben 2 jaar geleden na 38 jaar werken op mijn 61ste gestopt en heb me in tijden niet zo gelukkig en fit gevoeld. Geen stress, genoeg slaap, tijd voor dingen waar ik nooit aan toe kwam. Ik spreek mensen die mijn keuze nooit zouden maken en zeker net zoveel mensen die graag zouden stoppen met werken of dat tot volle tevredenheid al hebben gedaan. Mensen die wel aftellen tot 67 doen dat met gegronde redenen. Laten we ophouden met te doen alsof werk zaligmakend is en met het oproepen van clichébeelden van oudjes achter geraniums. Mijn recept voor leuk oud worden: doe wat je gelukkig maakt.
Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Hè?
Je moet ook doen wat je gelukkig maakt.
Dat laten we daar een misverstand over bestaan. En ik ben het ook, want jij begon even voordat je die brief voorlas te zeggen van ja, jij hebt gewoon vrouwen geïnterviewd die jouw rolmodel zijn, maar het is een heel elitair clubje. Daar ben ik me natuurlijk heel erg van bewust geweest toen ik aan het boek begon.
Het zijn allemaal hoogopgeleide, geprivilegeerde vrouwen.
Maar echt allemaal succesvolle vrouwen. Of ze nou in de politiek of in de kunst, maar ze zijn, of in de schrijverij, ze zijn allemaal succesvol.
Ja, slim, succesvol.
Maar wilde ik graag mijn eigen rolmodellen interviewen. Kijk, daar ga je al. Maar B, dacht ik ook, zij zijn een voorhoede. Alles begint met een voorhoede. En zij zijn de eerste generatie vrouwen, en daarbinnen is dit natuurlijk een klein clubje, die blijft werken, die er goed uitziet, die onderdeel blijft van de maatschappij. En ik ben ervan overtuigd dat, alles begint met een klein clubje en met een voorhoede. En dat zal uiteindelijk, zullen we dat allemaal ongeveer die kant op gaan. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je uiteindelijk niet meer op je 65 en ook niet op je 67 met pensioen gaat. Want dat is al uiteindelijk niet meer haalbaar. Sowieso voor de maatschappij. Want we krijgen de levensverwachting. Mijn levensverwachting is al 86. Nou, die van jou zal al 90 zijn. En die van mijn dochter zal 100. Is een heel gek idee dat je dan op je 67 stopt met werken. En dat je dan nog 30 jaar achter een geranium zit. Het kan trouwens economisch ook niet uit. Maar goed, dat gesprek ga ik niet aan, want ik ben geen econoom. Maar daaraan kun je wel zien van, je moet wel langer doorwerken. Maar afgezien van door werken, meen ik eigenlijk nog meer in mijn boek, of tenminste, dat is meer wat ik wil uitdagen. Het gaat niet om werken, het gaat niet om nog dat je op je 80ste nog 40 uur per week werkt of nog carrière maakt. Het gaat meer om bezig blijven. En natuurlijk, kijk, als die vrouw zegt, ik ben op mijn 61 of op mijn 65 achter de geraniums, ik ben heel gelukkig, prima. Maar het is niet voor niks dat er zoveel oude mensen eenzaam zijn. En eenzaamheid is een gevolg van niet meer onderdeel zijn van de maatschappij. Dus ik zou het liefst willen zeggen tegen iedereen, blijf onderdeel van de maatschappij. Op wat voor manier dan ook. Je hoeft echt niet te werken als in geld verdienen of iets heel belangrijks doen. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn. Je kunt ook op je oude dag. Een vriendin van mijn moeder die ging na een best succesvolle carrière naar haar pensioen in een schoenenwinkel werken, omdat ze zo dol op schoenen was. Dat vind ik, dat bedoel ik ook meestelijk. Ik denk wel eens, ik ga later nog in een wijnwinkeltje werken, omdat ik zo dol op wijn ben. Dus het hoeft niet groots en meeslepend te zijn, maar wel gewoon, ik ben ervan overtuigd dat je gelukkiger blijft als je bezig blijft, op wat voor manier dan ook. Hè. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik ga me heel erg inspannen voor een koor of voor een hobby, maar niet gewoon niks meer doen. Dat is mijn overtuiging wel. Ja.
Er zijn ook vrouwen die niet aan het boek mede wilden werken. Hanneke Groenteman, die ook Nooit meer slaap regelmatig presenteert, die zei, ik wil niet als oud rolmodel fungeren voor hippe jonge vrouwen. Snap je dat?
Nee, want ik heb Hanneke Groenteman toen ook teruggebeeld van, oh, wat jammer, want ik vind haar echt geweldig. Ik ben echt zo'n fan van haar. Dus ik vond het jammer dat ze niet meedeed en dat ze ook niet dat heel erg van mij als een compliment opvatte. Van, joh, maar Hanneke, ik bedoel, ik zou graag op jou, of op mij, als ik zo oud word, jij, zou ik jou willen zijn. Maar goed, ik kan me ook wel weer voorstellen dat zij denkt, ik wil niet zo geconfronteerd worden met mijn leeftijd. Sommige mensen hebben dat. Dus ik begrijp het enerzijds wel. Maar aan de andere kant denk ik, Hanneke, dit was een heel groot compliment.
Een goede kans geweest.
Het was een goede kans geweest, ja.
Maar gewoon, het is wel een duidelijk voorbeeld van een vrouw die bezig blijft met wat haar boeit en wat haar passie is.
Nou.
Jouw allebei je oma's zeiden na een leven wat toch anders geleefd was, ik heb spijt. Nou, nu ben jij 50, ik ben nog niet bejaard. Maar is er iets waar jij spijt van hebt?
Dat is een moeilijke vraag. Er schiet me niet snel iets binnen. Dus ik denk het niet. Ja, natuurlijk wel, zullen ongetwijfeld kleine dingen zijn. Hè? Maar als we het even over de grote dingen in het leven hebben, denk ik niet. En denk ik vooral dat ik dat niet heb, omdat ik het altijd wel durf aan te gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, mijn oma's die hebben gewoon altijd maar gehoorzaamd aan hun man en aan de maatschappij. En ik denk dat het de beste remedie om geen spijt te krijgen is om toch dingen te durven ondernemen. En wat ik nu heb gedaan, hè, van helemaal zo uit zo'n baan stappen en nu een boek schrijven, dat zeg maar de beste remedie is om geen spijt te krijgen van dingen.
Was een boek een droom van je?
Een droom? Nee, dat is een te groot woord. Ik dacht altijd wel, ik ga het nog een keer doen. Maar ik dacht dat het op een veel later moment in mijn leven zou komen. Ik dacht eerlijk gezegd, dat doe ik als ik met pensioen ben. Zo dacht ik vroeger altijd. Maar goed, het is nu op een veel eerder moment gekomen. En dat vind ik wel echt superleuk om zo'n ja, even zoiets heel anders in het leven te doen. Dat is wel mooi, dat dat kan. Ook op je 51ste.
Ja, je bent opvallend open in het boek. Je hebt het ook over seksleven. Je schuwt de grote onderwerpen niet en ook de taboes. Je hebt bijvoorbeeld over, ik weet niet of ik het uitzeg, Cialis?
Een soort Cialis,
ja. Hoe dat het seksleven ophebt. Zijn er onderwerpen geweest waarvan je dacht, nou, laat ik dit maar even niet bespreken. Laat ik het hier maar niet over hebben.
Nee. Ik vond seks wel een moeilijk onderwerp om aan te snijden met de vrouw die ik sprak. Omdat het natuurlijk toch, ja, het zijn die vrouwen die zijn een stuk ouder en ik bewonder ze. En dan begin je niet zomaar eventjes heb je nog een seksleven.
Ja.
Maar de situatie waarin ik ze sprak, was wel zo informeel. Ik ging met ze lunchen, we dronken een glaasje wijn bij. En ik had ze gevraagd, ik had ze gezegd van tevoren, ik wil je graag alles vragen, maar als je achteraf spijt hebt, dan kun je dat altijd zeggen. Dus ik heb ze, de gesprekken waren heel openhartig. Daarna heb ik die interviews helemaal uitgewerkt, echt letterlijk. Gewoon helemaal echt 3 uur lang uitgetikt. En die heb ik opgestuurd met de vraag, als je achteraf denkt, nou, dit wil ik echt niet in een boek hebben, dan moet je me dat zeggen en dan honoreer ik dat. En het grappige is dat die 14 vrouwen allemaal meteen geaccordeerd hebben. En zeiden, dus prima. En daar was ik heel verbaasd over. Maar later dacht ik ook weer, ja, dat klopt ook weer heel erg bij wat ze me vertelden. Namelijk, dat ze vertelden, als je ouder bent, dan maakt het je ook niet meer uit. Het kan je niet meer schelen wat mensen van je vinden. Vooral Nelly Kroes, die was daar heel stellig over. Die zei, het fijne van ouder worden is, je houdt geen rekening meer met wat mensen van je vinden. Je zegt gewoon wat je vindt. Je komt er vooruit en geeft niet.
Toch vroeg ik me af. Ze zijn allemaal vrij denkend, vrijzinnig ook. Ze doen waar ze zin in hebben. Maar er is één onderdeel wat ik miste in dat seksleven, en dat is overspel.
Ja, dat kan me voorstellen.
Er is geen enkele vrouw in dit boek, allemaal vrijgevochten vrouwen die precies doen waar ze zin in hebben, die jarenlang, relaties hebben, maar toch ook heel vaak, voor zaken in het buitenland zijn. En niemand rept met een woord over overspel.
Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want daar heb ik me niet zo. Maar dat komt, daar heb ik ook niet naar gevraagd. Dus dat is waarschijnlijk een belangrijke reden.
Ja.
En dat komt, ik heb hen heel erg gevraagd naar hun levensfase nu. Ik heb hen gevraagd naar van, hoe is het om oud te zijn? Hoe doe je die? En ze gaan nu niet meer vreemd. Nee, maar ik denk dat echt het antwoord serieus is. En dus als ik ze had dus ik heb echt gevraagd, hoe is het nu? Als je boven de 70, boven de 80, dan houdt dat een keer op. Ik geloof wel dat ze dat misschien ook een beetje nog wel gezegd hebben. Ik de vage herinnering, maar dat Hedy daar wel iets over zegt. Van ja, het makkelijke, fijne van ouder worden is dat geen rol meer speelt. Wouke van Scherrenburg zegt daar ook volgens mij iets over. Maar ik heb niet teruggevraagd inderdaad naar, maar ging je toen wel vreemd? Maar dat interesseerde mij ook niet zo. Ik was natuurlijk heel erg bezig met ouder worden. Dus ik denk dat dat de reden is dat dat onderwerp, dat het jou is opgevallen dat dat is blijven liggen.
Nou ja, ook niemand die raakt echt uitgekeken op zijn partner of op het lichaam van zijn partner.
Ja, maar misschien komt dat wel gewoon als je zo lang bij elkaar bent en je bent al boven de 70, dat op een gegeven moment, dan is dat zo. Dan ga je hebt zelf ook niet meer een jong lichaam. Je denkt niet van, nou laat ik nog eens kijken hoe ik in de markt lig. En je hebt zo'n bondgenootschap met je partner waar je dan al zo lang mee bent. Ja, dan is het gewoon, ja, ik denk dat je, ik weet het nog niet, hè. Want ik ben nog niet, ik ben er nog niet. Ik ben nog geen 70. Maar ik kan me voorstellen dat je dan niet meer let op het lichaam van je partner of op je eigen lichaam, maar dat het dan gewoon gaat om intimiteit. En dat was wel wat ze mij allemaal zeiden. De intimiteit is echt, dat blijft onverminderd. En dat vond ik wel heel mooi.
Ja. Maar hoe is het dan voor jou als vrouw van 51? Je kan die vraag net zo goed beantwoorden.
Wat is dan de vraag?
Nou ja, een hardwerkende vrouw. Er is veel over In hoeverre speelt overspel een spel een deel in jouw seksleven?
In mijn leven? Nou, niet. Want ik ben al 29 jaar samen met mijn man, Thomas. Ja. En wij hebben dankzij... dat staat ook in mijn boek. Maar dankzij de Viagra, die dan Cialis heet... een buitengewoon zo goed seksleven. Ondanks het feit dat mijn man wel 20 jaar ouder is dan ik. En overspel, nee, dat speelt geen rol in ons leven. Nee, we hebben het samen heel erg goed. Ook sinds de kinderen het huis uit zijn, wat een nieuwe fase is, helemaal prima.
Ja, ook dat is een geprivilegeerd leven.
Ja.
Denk ik, ja. En een mooi leven. Prachtig. Ja. We gaan zo verder na het nieuws. Dan praat ik verder met Barbara van Beukering. En na 13:30 hoort u meer van de podcast over Paradiso. En dan spreken we Willem de Ridder en Ernst Jans over de eerste jaren van Paradiso.